Welkom bij Wereldblik, de uitzending waarin wij aandacht besteden aan de internationale politiek. En we, dat is Axel Buyssen. Welkom Axel.
Harry.
Oud-diplomaat, historicus ook. Hè. En ikzelf ben uw gastheer Harry de Pape. Axel, zoals elke uitzending zeg ik, er is weer een hele boterham. Dit is weer het geval, want wij waren dit programma aan het voorbereiden toen het nieuws bekend werd dat er honderden drones vanuit Iran werden afgestuurd naar Israël. Niet alleen drones, ook raketten. En dus dat verandert de hele zaak weer. Hè? Nu, de vorige aflevering spraken we nog over hoe Iran toch wel een rol speelt in het Midden-Oosten en enerzijds een machtsfactor wil zijn, maar ook niet uit is op een internationale oorlog of, of een regionale oorlog. Maar dit feit, dat is, het sluit er wel bij aan, hè?
Het sluit er eigenlijk tragisch genoeg perfect bij aan, denk ik. De vorige keer hebben we inderdaad de positie van Iran proberen te beschrijven als een regionale grootmacht, inderdaad. Hè? Maar die een aantal serieuze zwakke punten kent ook. Hè? Om te beginnen intern. Hè? Het is duidelijk dat een behoorlijk deel van de Iraanse bevolking eigenlijk de strenge orthodoxie van dat Shiïtisch theocratisch bestuur, hè? Want dat is het eigenlijk, hè? Het is een theocratie bestuurd door geestelijken, dat een belangrijk deel van de bevolking dat niet pikt, hè? En daar liefst onderuit zou geraken. Anderzijds heb je het feit dat Iran natuurlijk een aantal confrontaties uit de weg wil gaan om zijn huidige machtsopbouw niet kwijt te geraken. Hè? En dan denk ik bijvoorbeeld aan een herhaling van de noodlottig afgelopen Iraans-Iraakse oorlog, nog onder Saddam Hussein. Hè? Eigenlijk het machtspotentieel van die twee landen flink verzwakt heeft. Hè? En honderdduizenden slachtoffers heeft gevraagd. En Iran wil ook te allen prijzen een open confrontatie met de Verenigde Staten uit de weg gaan. Want dat zou natuurlijk het voortbestaan van het regime zwaar in gevaar kunnen brengen. En iedereen van ons weet dat Iran bezig is met een atoomprogramma. En dat zou wel eens de reden kunnen zijn waarom de Verenigde Staten toeslaan. Dat is overigens de reden waarom Israël in het verleden alles atoominstallaties van Iran gebombardeerd heeft.
Ja. Nu even de chronologie van de feiten van de voorbije tijd. Dus je hebt eerst die aanval van Israël op een Iraanse diplomaat. Ja. Klopt, hè?
Ja, ja. Ja, en militairen ook. Hè? Mm-hmm. In het consulaat van Iran in Damascus. Ja. Dat heeft dan weer te maken met het feit dat Iran tot nu toe, hè, tot voor die aanval, die luchtaanval, nooit Israël rechtstreeks had aangevallen, maar altijd via wat men in de factaal proxies noemt. Dat zijn die milities die in belangrijke mate op ideologisch vlak verwant zijn met het Iraanse regime en die in elk geval hun bewapening krijgen van Iran. Dat is Hezbollah, dat was ook Hamas en dat zijn die beruchte Houthis in Jemen. Tot nu toe beperkte Iran zich tot het inzetten van die groepen en dat is de reden waarom Israël op een bepaald ogenblik inderdaad die hoge militairen die belast waren met het coördineren van die Iraanse prikken tegen Israël van op afstand in Damascus heeft aangevallen.
Ja, ja. En dan kondigt Iran een vergelding aan na die aanval. Hè?
Ja.
En doet dat ook wel heel opzichtig. En dat is met reden.
Dat is met reden. Aan de ene kant, dat heeft weer te maken met die evenwichtsoefeningen die men voortdurend in Teheran probeert te voeren. Hè. Aan de ene kant, laat ons zeggen, proberen een grootschalig conflict, waarbij ze waarschijnlijk aan het kortste eind zouden trekken, uit de weg te gaan. Hè. Dat zou werkelijk een verwoestende invloed hebben in heel het nabije Oosten en voor de wereldeconomie natuurlijk heel zware gevolgen hebben. Proberen ze uit de weg te gaan. Tegelijkertijd moeten ze natuurlijk aantonen ten aanzien van hun eigen publieke opinie en de publieke opinie in het nabije Oosten, Midden-Oosten, dat ze toch tanden hebben, hè? Dat ze geen papieren tijger zijn. Hè? En daarom deze aanval, massaal aan de ene kant, maar uitgevoerd op een manier, en een andere hebben ze wellicht nog niet, op een manier waarvan ze zelf wel wisten, ongetwijfeld, dat Israël die in belangrijke mate zou kunnen afslaan.
Het is wel een grote mislukking, die aanval, hè?
Wel, ja en nee. Hè. Ze hebben inderdaad, laat ons zeggen, naar de publieke opinie, in hun eigen gebied getoond dat ze wel degelijk tanden hebben. Hè. En ze hebben met allerlei fake news het effect van die bombardementen met raketten en drones wat opgeblazen. Hè. Aan de andere kant is dit eigenlijk voor, laat ons zeggen, de bondgenoten van Israël niet voldoende om aan Israël het groen licht te geven voor een massale weerwraakpoging.
Ja.
En dat probeert men nu inderdaad, je merkt dat in het nieuws van elke dag, niet alleen de Verenigde Staten, maar ook de andere westerse bondgenoten en ook Arabische stilzwijgende bondgenoten. We hebben gezien hoe Jordanië en misschien ook Saoedi-Arabië Israël eigenlijk te hulp zijn gekomen. Tegen hun eigen publieke opinie in. Dat is ook voor hen een gevaarlijk spel. Maar die zijn nu met z'n allen bezig heel zwaar druk uit te oefenen op die regering Netanyahu om te beletten dat die eigenlijk van de situatie gebruik zouden maken, velen zullen zeggen misbruik zouden maken, om zwaar terug te slaan.
Ja, natuurlijk, Iran is niet populair bij de Arabische
Nee, dat heeft te maken, ja, heeft te maken met met het, de tegenstelling Sjiïte-Soenieten. Dat heeft ook te maken met het, ja, laten we zeggen, het door andere Arabische landen. Nooit vergeten dat Iran geen Arabisch land is.
Persen, hè?
Het zijn Persen. Hè? Dat die Iraniërs toch wel bijzonder, laten we zeggen, imperialistisch bezig zijn in de hele regio. In een poging om vooral Saoedi-Arabië, dat dan de kampioen is, zogezegd, van het Soenitische deel van de Arabische wereld naar de kroon te steken.
Ja.
En dat vindt, en het is een revolutionair regime, dus dat vinden die andere meer conservatieve Arabische landen als behalve prettig.
Ja. Nu, bij de voorbereiding van, deze uitzending hadden we een artikel hier uit de Foreign Affairs, dat Israël vastzit in Gaza, de oorlog in Gaza, dat het duidelijk ook meer en meer geïsoleerd geraakt als in zijn strijd.
Ja.
Dit feit nu, die aanval van Iran, zorgt wel weer voor animo onder bondgenoten om Israël te steunen, blijkbaar.
Tot op zekere hoogte. De meeste, ja, de westerse landen, dat is duidelijk, de Verenigde Staten voorop, maar ook de Europese Unielanden.
En het Verenigd Koninkrijk.
En het Verenigd Koninkrijk, pardon, ja, dan was ik even vergeten dat die opgestapt waren. Ja. Mijn excuses, Harry, dat moet u dat moet je zeer zwaar vallen, zo'n uitspraak.
Dat valt goed mee.
maar ook een aantal andere landen. Hè. Zelfs een land als Turkije, denk ik. Hè. En heel wat van de meer conservatieve Arabische landen, die willen niet dat Israël verdwijnt. Hè. Er gaapt een kloof tussen de retoriek die ze gebruiken ten aanzien van Israël, die Arabische landen dan bedoel ik, en de realiteit, omdat Israël, ondanks alles, en ik weet, daar kunnen heel veel vragen bij gesteld worden, pinnen men daar niet meteen op vast, maar Israël is in dat gebied nog altijd een element van relatieve stabiliteit. En dat wil men niet verstoord zien.
Ja.
Aan de andere kant denk ik niet dat zelfs dit geval, men komt dus op voor het voortbestaan van Israël, maar aan de andere kant is er wel een vrij grote eensgezindheid om te stellen dat die regering Netanyahu er toch wel echt de kantjes van afloopt. Hè? Niet alleen met de oorlog in Gaza en de manier waarop die toch wel rukzichtloos gevoerd is. Hè? Met alle relativeringen die je daar ook weer moet aan vasthechten. Maar ook omdat iemand als Netanyahu eigenlijk, laat ons zeggen, er niet in geslaagd is om in Gaza een alternatief voor Hamas tot stand te brengen. En dat de regering Netanyahu eigenlijk buiten de schepping van een soort van groot Israël, wat natuurlijk ook weer tot een regionale oorlog zou leiden, om u tegen te zeggen, geen enkel alternatief heeft. Er moet toch iets gebeuren met die Palestijnse bevolking. Men kan die niet wegknippen. Hè? Er moet iets mee gebeuren. En Netanyahu maakt keer op keer duidelijk, tot ontzetting van de regering Biden en van de Europese Unielanden, dat hij de twee-staten-oplossing, waarbij men aan die Palestijnen een vorm van soevereiniteit zou geven, dat hij die eigenlijk niet aanvaardt.
Ja.
Dus met andere woorden, wat is zijn alternatief? Een eeuwige bezetting van de Palestijnen?
Dat is conflict dan.
Dat ja. is een bestendiging van het conflict. Hè? En vroeg of laat, net zoals bij alle militaire conflicten, moet men toch naar een oplossing toe gaan. En ja. ik zie persoonlijk, ik ben ook maar wie ik ben natuurlijk, maar ik zie persoonlijk niet in welke formule die regering Netanyahu kan aanbrengen om, laten we zeggen, tot een duurzame oplossing voor het Palestijnse, de Palestijnse kwestie te komen.
Heeft de Iraanse aanval niet ergens een levenslijn uitgeworpen voor Netanyahu binnen de eigen publieke opinie?
Ja, tijdelijk wel, denk ik. Hè? Maar de onderliggende problemen die zijn daar niet mee weggeveegd. Hè? Het probleem van de gijzelaars bijvoorbeeld. Hè? Het probleem dat een behoorlijk deel van de Israëlische bevolking zelf vindt dat Netanyahu op het slechte pad zit. Niet alleen wat zijn externe politiek betreft, richting de Palestijnen, maar ook wat zijn ja, meer autoritaire binnenlandse trekjes betreft. Hè. De manier waarop hij voor het conflict geprobeerd heeft het juridisch systeem in Israël toch voor een stuk te ontkrachten.
Ja. Ja.
Dus die kloof blijft aanwezig. Maar ja, in dit soort situaties krijg je natuurlijk inderdaad een tijdelijke, hoe moet je dat zeggen, hergroepering van de meeste Israëli's. Omwille van ja, het lijfsbehoud. Hè. Dit gaat in potentie, zou dit, stel je voor dat de Iraniërs inderdaad kernwapens naar Israël sturen. Ja, dat is echt een levensgrote bedreiging voor het voortbestaan van Israël en van de Joodse staat als dusdanig.
Ja. Nu, in Iran zelf zou deze aanval, de mislukking van deze aanval, ook niet kunnen leiden tot meer protest tegen het regime in Iran? Of zou de Westen of Israël daar geen rol in kunnen spelen om daar dan eerder het systeem te ondergraven?
Ja, dat kan natuurlijk, dat moeten we afwachten. Er zijn inderdaad, maar die relaties, of tenminste die contacten met Iran, dat verloopt allemaal wat moeilijk natuurlijk. Dat moet bijna via social media gebeuren, met mensen met een VPN-aansluiting, ja, ja. om te beletten dat ze door de Iraanse censuur worden opgepakt. Dat kan. Het zal zeker bij een deel van de lokale bevolking op ongeloof stuiten. Er zijn ook indicaties dat een deel, laat ons zeggen, het meer verlichte, en dat bedoel ik in de filosofische zin van het woord, het meer liberale deel van de Iraanse bevolking weinig geloof hechten aan de propaganda van het eigen regime. Ja, dat kan inderdaad, hè, maar we hebben gezien hoe dat regime omspringt met elke vorm van dissidentie. Je moet verdraaid toch heel veel moed hebben om, zoals die dames maanden geleden, rechtstreeks de confrontatie aan te gaan.
Ja, het is echt een dictatuur natuurlijk. Hè?
Ja.
Ja. Nu, we zijn over dit conflict bezig en we hebben destijds ook in andere uitzendingen gezegd, dit conflict, Gaza in het algemeen, zorgt ervoor dat een ander conflict overschaduwd wordt.
Ja.
Het conflict van in Oekraïne. Ja. Ik hoorde heel recent op de BBC een analist zeggen dat hij inschat dat Oekraïne dit jaar valt.
Ja.
Dat zijn vrees is, dat Rusland dit jaar de oorlog wint in Oekraïne. Hoe schat jij dat ongeveer in? Is dat een realistische inschatting?
Ik hoop dat hij ongelijk heeft. Hè? Maar ik wil het zeker niet onder de mat schuiven. Die kans bestaat. Het is inderdaad zo, je merkt dat meteen in heel praktische zin. Hè? Als Israël moet beschermd worden, dan betekent dit heel concreet dat een deel van de bewapening die de Amerikanen voornamelijk gestokkeerd hebben, of aan het stokkeren zijn voor Oekraïne, de andere richting uitgaat. En iedereen weet dat een van de grote problemen van Oekraïne op dit ogenblik het gebrek is ten eerste aan manschappen, ze beginnen er echt gebrek aan te lijden, ten tweede een gebrek aan voornamelijk granaten voor hun artillerie en drones. Ja? En dat begint stilaan dramatische vormen aan te nemen. En men merkt ook de voorbije weken dat de Europese Unie er niet in slaagt om echt coördinerend op te treden ten aanzien van de aanlevering van munitie vanuit haar lidstaten.
Ja, het komt vaak, in een van de artikels staat ook, het komt vaak te laat. Hè?
Ja, het komt vaak te laat. Of het is oude brol. Je moet gewoon kijken wat wij geleverd hebben. Hè. Daar is veel poeha over geweest. Ik denk dat die dingen nog altijd onderweg zijn ergens. Ik heb er niks meer van gehoord. Dat is een van de nadelen van de onderzoeksjournalistiek. Hè. Men richt zich op een bepaald ogenblik op die Leopard-tanks die daar ergens in het Doornikse gestationeerd stonden, denk ik, geparkeerd, klaar voor de sloop. Hè. Ja, die zouden dan door de Britten zijn opgekocht op een bepaald ogenblik. Ja. Maar wat daar verder mee gebeurd is, daar hoor je niks meer van. Maar dat geldt met heel veel van die wapensystemen, vrees ik. De Duitsers zijn terughoudend om hun, ik geloof, een Taurus raketsystemen te leveren, voor een stuk, omdat ook Duitsland eigenlijk tot voor kort zijn eigen defensie schromelijk verwaarloosd heeft. Hè. Over de onze durf ik niet te praten. Hè. Op een bepaald ogenblik had onze premier het over het feit dat elk land, ook het onze, in soortgelijke situaties als Israël zich zou verdedigen. Maar we hebben gewoon geen luchtafweer.
Waarmee? Ja.
Ja, ik zag meteen op Twitter, hè, X moet je nu zeggen zeker, een heleboel verontwaardigde Belgische officieren hè, die daarop attent maakten. En op het feit dat de VRT dat blijkbaar niet opgemerkt had. Ja. Als zwakte in het discours van onze premier. Ja. Kijk, dat is inderdaad... het is inderdaad stilaan duidelijk dat Oekraïne zwaar in de problemen aan het komen is.
Ja, want de Europese diplomatie, ook de Britse diplomatie, David Cameron was vorige week in Washington proberen om geld los te krijgen, maar valt allemaal op een koude steen in de Verenigde Staten. Hè?
Ja, in de Verenigde Staten heeft dat te maken met het Trumpianisme, als ik het zo mag zeggen, de MAGA cultuur, make America greater again. Mm-hmm. Hè? Vooral bij de Republikeinen dan, alhoewel ook een deel van de Democraten, door dat isolationisme aangetast zijn volgens mij. Hè? En isolationisme is een term die eigenlijk ook tijdens, laten we zeggen, het interbellum tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog de Amerikaanse denkbeelden over het internationale bepaalde. En dat betekent, ja, wij Amerikanen, we moeten ons niet inlaten met wat er in de rest van de wereld gebeurt. Hè. Tenzij natuurlijk, als het in Latijns-Amerika is, hè, wat de Amerikanen op basis van de ideeën van hun vroegere president Monroe, de 19e eeuw, tot hun eigen terrein beschouwden. Hè. Maar de rest kon, hè, ook wat er in Europa gebeurde, jongens, los het zelf op.
Ja. Verdeel Polen maar, bij wijze
van
spreken.
Ja. We komen dus terug in dat soort van situatie, waarbij een belangrijk deel van de Amerikaanse publieke opinie en dus ook hun vertegenwoordigers in het congres zeggen van ja, jongens, wat daar in Oekraïne gebeurt, ja, dat is iets voor de Europeanen, hè, los het zelf op, en jongens.
Ja? Maar net zoals in de jaren 30, 40, hangt alles toch samen? Hè?
Alles hangt min of meer samen.
Als Rusland Oekraïne die oorlog overwint, dan versterkt het enkel het Russische zelfbeeld en zal het toch een bedreiging tegen de Verenigde Staten op termijn.
Ja, maar we hebben ook telkens gezien in de eerste... ik moet altijd oppassen om, we hebben dat alles gezegd, te gemakkelijke lessen te trekken
uit het
verleden.
Ja. Hè?
Dat is een hobby voor hobbyisten, zou ik zeggen. Maar niet voor serieuze historici.
Dat is voor na de uren, aan de toog.
Ja, aan de toog, oké. Maar toch hebben we telkens gezien hoe... zowel tijdens de Eerste Wereldoorlog als tijdens de Tweede Wereldoorlog, op een bepaald ogenblik, laat ons zeggen, dat deel van het overheidsapparaat in de Verenigde Staten dat bezig is met het internationale, in staat is om aan de publieke opinie te zeggen van kijk jongens, de speeltijd is voorbij. We kunnen dat isolationisme niet aanhouden zonder onze eigen strategische belangen zwaar schade toe te brengen. En dat heeft ertoe geleid dat zowel in de Eerste als de Tweede Wereldoorlog de Verenigde Staten uiteindelijk toch in de oorlog zijn betrokken geweest. En ik denk dat zoiets als Pearl Harbor bijvoorbeeld, dat heeft een beslissende rol gespeeld in die Amerikaanse beslissing. Maar ik denk dat zelfs zonder Pearl Harbor waren de Amerikanen al bezig met zich op te maken om in die Tweede Wereldoorlog tussen beiden te komen. Ja. Dus als er nu inderdaad zo'n enorme machtsverschuiving plaatsvindt in Europa, zie ik niet mogelijk dat de Verenigde Staten verder teruggetrokken zouden blijven en niks zouden doen.
Ja.
Want de kans, je weet dat natuurlijk nooit, hè, je moet daar ook mee oppassen, maar de kans dat Poetin toch een stukje verder probeert te gaan, dan hij ervaart op dit ogenblik eigenlijk de zwakte van Europa.
Ja.
Ja? Het veroveren door Rusland van Oekraïne is eigenlijk het failliet van de internationale politiek van de Europese Unie en van haar interne cohesie. Dat is duidelijk.
Ja.
Ja, wat zal hem dan beletten om inderdaad die drie Baltische republieken, ik denk dat dat de zwakke schakel is in het geheel, ook eens even aan te pakken.
Ja.
Niet vergeten dat er in Litouwen is dat veel minder, maar in Estland en in Letland leven dus heel wat Russisch sprekende mensen, waarvan een deel, wellicht niet allemaal, maar een deel toch wel sympathie heeft voor het Poetin-regime.
Ja.
En als Poetin zijn opvattingen, dat overal waar Russen leven eigenlijk Rusland is, in de praktijk omzet, zal hij toch wel op zekere steun bij die minderheden kunnen rekenen, vrees men.
Mocht ik aan het oog stellen, ik zou beginnen over de Sudeten-Duitsers. Maar het is een analogie die interessant is. Nu, je stipt het al aan, hè, over Duitsers gesproken. Duitsland is zich ook aan het herbewapenen. Hè?
Ja.
Het is duidelijk bang voor wat er komen gaat.
Dat is vrij spectaculair in mijn ogen. Kijk, Duitsland is eigenlijk, heeft zijn buitenlands beleid om zeer begrijpelijke redenen gebaseerd op een vorm van pacifisme, hè, sinds de oprichting van de Bondsrepubliek. Maar dat is ongewijzigd gebleven na het eingliederen van de DDR. Pacifisme. Hè. En het gevolg was dat het eigenlijk zijn leger altijd heel flink ingetoomd heeft. Het moest vooral geen nieuwe autonome macht in de staat worden, zoals dat eigenlijk tijdens het Keizerrijk al het geval was, voor een stuk ook tijdens de Weimarrepubliek en natuurlijk ten volle na de machtsovername door de nazi's. Duitsland bewapende zich in die mate dat het de Amerikanen niet te zeer tegen het hoofd stoten, maar ook niet meer dan dat. En de rest van het buitenlandse publiek, van de buitenlandse politiek van de Bondsrepubliek was erop gericht om een soort van appeasement tot stand te brengen met Rusland. Verzoening met Rusland, eerst met de Sovjet-Unie, dan met Rusland. Op basis dacht men, of je dat naïef kunt noemen of niet, dat doet er nu eigenlijk niet toe, maar op basis van zaken doen. Als je zaken doet met elkaar, dan verminder je toch de kans op conflicten.
Ja, Duitse macht was economische macht.
Duitse macht was economische macht, zachte macht, geen confrontatie. We proberen ons werkelijk zo economisch te verstrengelen dat het voor beide kanten waanzin zou zijn om dat met militair geweld te verbreken. Ja. Dat is een logica die je in Europa vindt, maar dat is niet langer de logica van een persoon als Poetin en van de mensen rond hem. Ik zal niet zeggen dat die lak hebben aan de economie, maar die hebben duidelijk hun economisch systeem op dit ogenblik opgeofferd en de toekomst van Rusland op middellange termijn aan die oorlogssituatie die ze zelf in belangrijke mate hebben uitgelokt.
Ja.
En in Duitsland is dat, er zijn al voortekenen geweest hoor. Ook in de jaren 90 zijn er zelfs binnen de Groene Partij al mensen geweest die zeiden van kijk, we moeten toch een wat meer realistische visie ontwikkelen op ons buitenlands beleid. Momenteel heeft men die wende helemaal gemaakt. En is Duitsland inderdaad bijzonder sterk aan het investeren. Gelukkig hebben die daarvoor de nodige middelen. In de uitbouw van een militair apparaat. En is het zelfs blijkbaar de ambitie van de huidige Duitse regering om binnen Europa, en dan bedoel ik de Europese Unie, maar zelfs Engeland, de sterkste militaire macht te worden, omdat zij natuurlijk in directe confrontatie dreigen te komen met Rusland, als dat zich na een onderwerping van Oekraïne ook aan de rest van zijn westgrenzen zou durven begeven.
Dat kan misschien aan de Britten aanporren om hun militair bereik te vergroten. Hè?
Wel, de Britten zijn lange tijd het meest, hoe moet ik dat zeggen, inzetbare leger geweest van alle Europese landen. Dicht op de hielen gezeten door de Fransen. Mm-hmm. Maar de Britten hebben inderdaad de laatste jaren toch wat stoom verloren, denk ik.
Besparingen. Hè?
Besparingen, zware besparingen. Je hebt het eeuwige dilemma tussen boter und kanonen, hè? Boter en kanonen. Hè? En dat is natuurlijk, ja, je moet zorgen dat je bevolking natuurlijk een tevreden gehouden wordt. Hè? Ik zeg het nu een beetje cynisch, hè? Maar u begrijpt, ja, regeringen hebben, zelfs dictatoriale regeringen, hebben doorgaans toch een minimale zorg voor hun bevolking, al is het maar omwille van hun eigen stabiliteit. Hè? Dat is ook de reden waarom het Poetin-regime op dit ogenblik heel zware inspanningen doet om te zorgen dat zijn bevolking niet te zeer te lijden krijgt onder heel die sanctiebeweging vanuit West-Europa.
Ja.
Dat is het dilemma waar wij ook voor staan. Hè? En zeker in Vlaanderen, ja, je hebt in Vlaanderen, en ik vind dat best een heel sterke pacifistische stroming bij de bevolking. Voor een stuk is dat gebaseerd op, ik wil geen mensen geweld aandoen, maar voor een stuk is dat toch je m'en foutisme. Wat kan mij dat schelen? Ik heb daar niks mee te maken. Dat is een negatieve vorm van pacifisme.
Ja.
Maar je hebt gelukkig ook voor een flink stuk gestimuleerd door de oude Vlaamse beweging.
Nooit meer oorlog.
Nooit meer oorlog. Ja, goed, in de Tweede Wereldoorlog heeft men dat even aan de kant geschoven. Maar een pacifistische stroming, die bijvoorbeeld tot uiting komt in het bestaan van een aan ons Vlaams parlement verbonden vredesinstituut. Mm-hmm. Maar goed, je zit daar toch met een dilemma. Hè? Moet je laten onder de voet lopen door dictatoriale regimes vanuit een een soort van integraal pacifisme. Hè? Ja, ik worstel daar ook wel enigszins mee, nu en dan. Hè? Ik ben al eens debat terechtgekomen van, laten we zeggen, weldenkende katholieken, hè? Waarbij een aantal mensen zich baserend op de bekende uitspraak in het Nieuw Testament van, bied je andere wang aan, ja.
Maar dan eindig je wel bont en blauw natuurlijk.
Ja,
dat is, ja.
Maar ja, moeten we dat echt zo ver? Heb je ook niet het recht op zelfverdediging?
Ja. Hè?
Ik ben geneigd om te denken van wel. En dat betekent, hè, als je dat ernstig neemt, dat je voldoende moet bewapenen om tenminste een conflict met een partij die uit zichzelf stukken agressiever is dan onze kant, te bezweren. Hè?
Ja.
Daar komt het eigenlijk op neer.
Dus is de hele tijd te denken, dit gesprek hadden we 10 jaar geleden niet gevoerd. Hè?
Nee, ja, nee.
De wereld is echt enorm veranderd op korte tijd. En ik denk ook even terug aan 30 jaar geleden ongeveer, hè?
Ja.
Het einde van de geschiedenis.
Francis Fukuyama.
Ja, de muur was gevallen. Het was allemaal, voilà.
Ja,
het is
dat
voltooid,
was een soort,
het is volbracht, ja. Om het op zijn Bijbel te
het
zeggen.
Het is volbracht, ja. Ja. Het was volbracht, ja. Ja, dat was inderdaad een zeer naïef geloof in het feit dat het liberalisme in, laten we zeggen, filosofische, breed filosofische, ik heb het niet over partijen, hè?
Mm-hmm.
Breed filosofische zin en in economische zin, dat, laten we zeggen, de natuurlijke bestemming van de mensheid was, En dat vroeg of laat ook de rest van, laat ons zeggen, de derde wereld, zoals dat toen genoemd werd. Maar ook vroegere communistische landen bijna automatisch in een toestand zouden terechtkomen die heel sterk zou gelijken op die die we toen in de Verenigde Staten en in de westerse wereld kenden. Democratie met allerlei varianten, liberalisme in economische zin en ook in filosofisch-ethische zin.
Ja.
Ja, dat werd ook toen al in vraag gesteld, gelukkig. Ja. Maar vandaag de dag zie je dat dit nonsens is geweest.
De westerse aanpak in Irak, in Libië enzovoort, toont aan dat het compleet naïef was. Hè?
Dat was inderdaad compleet naïef en het heeft tot heel veel ellende geleid.
Ja.
En tot, hoe moet ik zeggen, onverstandige interventies in derde landen.
Ja. Ja?
Je kunt ze niet allemaal weggommen als idioot, maar er zijn er inderdaad een paar geweest. Ja, denk aan het feit dat men uiteindelijk Irak ten tweede male, ik denk voor de invasie in Kuwait, had men zeker de nodige redenen.
Er was ook een draagvlak voor.
Er was internationaal draagvlak voor, ook op basis van het internationaal recht. Maar de tweede oorlog tegen Irak, zogezegd op basis van het bestaan van massavernietigingswapens die men nooit teruggevonden heeft, ja, dat was al van een heel andere aard. En dat heeft na een korte periode van, tevredenheid, omdat men die Saddam Hussein zo snel ten val had gebracht, tot de nodige ontnuchtering geleid.
Ja,
hoeveel westerse soldaten, en dan heb ik het niet eens over de tol aan Iraakse kant, hebben eigenlijk hun jonge leven niet verloren door een verkeerde inzet van westerse troepen in een land als Irak.
Op basis van een leugen?
Op basis van een klaarblijkelijke onjuistheid in elk geval.
Heel diplomatisch geantwoord.
Ja, ja,
goed,
ja,
bij deze is het gesprek ook volbracht, Axel.
Dank je.
Ik ben er zeker van dat we voor de volgende aflevering alweer enorm veel stof tot gesprek zullen hebben.
Ja.
Alvast bedankt voor al je inzichten.
Dank je.
En u, dames en heren, bedankt om te kijken en om te luisteren. Graag tot de volgende keer.
Doorbraak.
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 Steeds vaker hoor je over
doorbraak.
Want
doorbraak
brengt ander nieuws, anders bekeken. En
doorbraak
is complexloos Vlaams.
Doorbraak.
U leest en u denkt wat u wil.
Doorbraak.
Ga naar doorbraak.be en lees een maand gratis zonder verplichting.
Doorbraak. Doorbreek de bubbel.